vanaf dit moment weer allemaal zo rustig mogelijk blijven zitten. Zo min mogelijk bewegen als het kan en zo min mogelijk lawaai maken.
Zo, vrienden, goedenavond.
Goedenavond.
Het is zoiets als u vraagt en wij proberen een antwoord te vinden. Als ik niet weet, vertel ik het u ook. Schriftelijke vragen gaan voor. Ik zal proberen bondig te antwoorden, kunnen we zoveel mogelijk vragen afhandelen. Vraag 1.
Wat zou Jezus gezegd hebben over hebben is hebben, maar geven is de kunst?
Ach, zou je zeggen, het is beter niet te hebben en toch te geven.
Wat denkt u van Bhagwan?
Wanneer het hoge licht de meest luxe auto nodig heeft, vraag ik me aan of de volgelingen niet te veel zweven.
Waarom joggen zoveel mensen en is het ergens goed voor?
Voor de industrie ongetwijfeld. De omzet van joggingartikelen is betrekkelijk groot. Voor de mensen zelf is het in ieder geval weer eens een andere manier om een hartverlamming te krijgen dan door te vet eten.
Begint de levenslijn onderaan de Venusheuvel of boven de Maisheuvel?
U gaat van beneden naar boven. Heel simpel. Dus van de pols uit gaat u altijd verder.
Berust de legende van de cyclopen en de centauren op waarheid?
Niet volledig, of schoon het dus wel typen zijn geweest, als ik me niet vergis, een variant op de Australopithecus giganticus. Nee, Robustus was het. Giganticus niet, de Robustus. Daar zijn namelijk een aantal mutaties geweest die ene oog waren. Mogelijk hebben die invloed gehad op dergelijke overleveringen.
Bestaat toeval of is er tussen alle gebeurtenissen een betekenisvol verband?
Toeval bestaat in zoverre dat u niet beseft hoe u door verschillende keuzen in het verleden een bepaald punt in het heden hebt bereikt, waarin omstandigheden bijna onvermijdelijk zijn geworden.
Hebben sociale wetenschappen zin?
Voor degene die ze beoefenen ongetwijfeld, ze geven een gevoel van inzicht dat je in feite niet bezit.
Veel mensen zijn tegenwoordig geïnteresseerd in homeopathie, genezers, vegetarisch, eten enzovoort. Heeft dit een betekenis?
Het betekent dat de mensen langzaam maar zeker beginnen te begrijpen dat een geïndustrialiseerde geneeskunde die door een chemische industrie voor een zeer groot gedeelte beïnvloed wordt, niet de meest ideale wijze is om eventuele ziekte te bestrijden. Al is het alleen maar omdat de nevenverschijnselen vaak even serieus zijn als de kwaal zelf die bestreden wordt. Daarnaast beginnen de mensen te beseffen dat, ofschoon niet voor alle gevallen, alternatieve geneeswijzen vaak een eenvoudige oplossing geven voor behandelingen die op het ogenblik te complex en te langdurig zijn en daarbij voor de patiënt vaak buitengewoon pijnlijk, hinderlijk of lastig. Voldoende?
Is kinesiologie of spierbalans in het lichaam toepasbaar in onze medische wereld?
Daar weet ik te weinig van om een zinnig antwoord te kunnen geven.
Is het technisch mogelijk om water in Afrika te krijgen via bijvoorbeeld leidingen of via atmosfeerveranderingen aan te brengen?
Het zou betrekkelijk eenvoudig zijn. Er zijn een aantal bronnen op betrekkelijk grote diepte. Sommige boringen zouden dan tot 12 tot 1500 meter diep moeten zijn. Maar er zijn daar zoetwaterbronnen aanwezig. Zou men dit water regelmatig oppompen en gebruiken om een werkelijke beplanting tot stand te brengen, dan zou hierdoor een klimaatsverandering als vanzelf intreden, daar de aanwezigheid van rijke begroeiing gelijktijdig ook weer een grotere vasthouding van water betekent aan de oppervlakte, een geleidelijke verdamping en daardoor de mogelijkheid van meer en meer regelmatige neerslag.
Het aquariustijdperk staat zich nu aan te kondigen of is begonnen. Is dit al ergens aan te merken en waaraan?
Hebt u ooit zoveel idioten ontmoet als de laatste tijd? Nee, dan kunt u zeker zijn dat het aquariustijdperk is begonnen. Want laten we niet vergeten dat een idioot degene is die de moed heeft anders te denken dan een ander en dat nog in de praktijk om te zetten ook.
Heeft het hongerlijden in de wereld iets te maken met het karma van de mens?
Ja, in zekere zin met het karma van de mensheid, die zich zozeer boven de natuur verheven acht, dat hij niet wenst mee te werken aan het behoud van een balans in die natuur.
Reïncarneert een mens in een mens en een dier in een dier, of ligt dat anders?
Een mens zal gemeenlijk in een mens incarneren. Er bestaan enkele uitzonderingen, maar ze zijn zeer beperkt. Ze kunnen dus ook wel eens een keer terugvallen in het dierlijke, duurt meestal niet lang. Aan de andere kant kunnen dieren ongetwijfeld in menselijke vorm incarneren. En dat is dan heel vaak aan hun gedrag en aan, zelfs aan bepaalde genetische kwaliteiten nog wel te merken. Want hun voorkeur ligt dan in de richting van hun vorige ras. Als u goed kijkt, dan zult u een hele hoop geiten, varkens, slangen en dergelijke op de straat tegenkomen.
Is de droogte, een natuurramp dus, in Afrika voor ons een waarschuwing in de vorm van de natuur verpesten, uit balans brengen? Hier zure wegen, bodemverontreiniging enzovoort. Daar hout, roofbouw of oprukken van zandwoestijnen enzovoort.
Ik geloof niet dat je van een waarschuwing mocht spreken of schoon je er een lering uit kunt trekken in de zin van een wrak in zee. Hè? Een wrak op het strand is een baken in zee. Maar u moet heel goed begrijpen dat zure regen betekent dat er een verandering in het ecologisch evenwicht plaatsvindt. Het wil dus niet zeggen dat er geen leven meer mogelijk is. Het is alleen zo dat de levenscondities sterk veranderen. Datzelfde geldt ook voor de droogtegebieden. Andere typen kunnen zich daar in leven houden dan degene die daar nu geleefd hebben. En daardoor maak je het dus noodzakelijk dat het leven zich aanpast aan gewijzigde omstandigheden. Dat is waar. En als je dat niet wilt, dan moet je in ieder geval zorgen dat die verandering niet zo plotseling optreedt dat er maar heel weinig overblijft. Of schoon om een vriend van mij te citeren, de werkelijke vrede op aarde pas begint wanneer van de twee laatste mensen de een de ander begraaft.
Is kundalini yoga psychisch gezien goed voor een mens?
Geestelijk gezien acht ik ze, tenzij onder zeer bekwame leiding en controle, zeer gevaarlijk. Psychisch gezien kan ze een reeks ervaringen geven die, gezien de gemiddelde psychische toestand van de mens op het ogenblik, voor de meeste rust en krachtgevend is.
Wat is de functie van haat?
De functie van haat is het avers te zijn van de liefde. Liefde en haat zijn dezelfde verschijnselen, dezelfde emotionele inhoud, alleen anders gericht. In het ene geval op het bezit, in het andere geval op de afwijzing. Voldoende?
Hoe verbreidt men tolerantie door verdraagzaam te zijn ten opzichte van onverdraagzaamheid en dus niets te doen, of door onverdraagzaam te zijn tegenover onverdraagzaamheid en daarmee strijdig met eigen principe of doel te handelen?
Wie het zwaard hanteert zal met het zwaard worden omgebracht, heeft Jezus gezegd. Ik zou het zo willen stellen. U moet ten aanzien van uzelf tolerant zijn en blijven, zelfs wanneer u onrecht gebeurt. U moet echter niet tolerant zijn wanneer dat onrecht aan anderen gebeurt die zich niet willen of kunnen verzetten, tenzij zij zelf duidelijk maken dat ze die situatie aanvaard hebben. Je moet dus niet optreden in de naam van de verdraagzaamheid voor anderen op strijdvaardige wijze. Je moet verdraagzaam zijn, maar je moet anderen ook de mogelijkheid scheppen om hun leven draaglijk en daardoor hun bestaan meer verdraagzaam te maken.
Hoe ga ik om met gedachtenwerelden van anderen die mij bereiken?
Het kan soms erg interessant zijn om een goed boek te lezen. Gedachtenbeelden en werelden van anderen die u bereiken zijn ook zeer interessant, zolang u beseft dat het iets is wat u bereikt en dus niet iets wat deel is van uzelf.
Wat is intimiteit?
Ja, stoffelijk gezien is het lichamelijk contact dus. Maar in wezen is het een zo volledige wederkerige aanvaarding dat er dus geen begrenzingen ten aanzien van elkaar bestaan, dat er een wegvallen is van wantrouwen, van schaamte, kortom al die gedragsregels die je ten aanzien van de wereld gemeenlijk hanteert, maar die je ten aanzien van degene met wie je intiem bent niet, of althans in veel verminderde mate hanteert.
Wat is seksualiteit?
Seksualiteit is de drijfveer tot voortplanting, een biochemisch proces waarbij onder meer de reukzenuw vaak een grote rol speelt, welke voert tot bevrediging en als zodanig zuiver dierlijk is, maar tot een bevestiging kan worden gemaakt van geestelijke banden die op deze wijze stoffelijk bevestigd worden. Deze laatste wijze lijkt me voor de mens de enige aanvaardbare.
Een zeer stoffelijk probleem van een ziekenfondspatiënt. Is het mogelijk dat in de nabije toekomst de tandheelkunde dergelijke vorderingen maakt dat het ons sterfelijken mogelijk wordt om ook eens met eigen tanden het hiernamaals te betreden? Of blijft het zoals nu, zodat men als men dit wil van een hoog gebouw springen moet als men met het eigen gebit nog heeft?
Ik zou zeggen, wat u van het eigen gebit overhoudt ligt voor een groot gedeelte aan uw eigen voedingswijze. U kunt dus door een gezonde voedingswijze inderdaad de toestand van uw eigen gebit aanmerkelijk verbeteren. Zorg er ook voor dat u niet alleen weken spijzen eet. Tanden die gezond moeten blijven moeten wat erbij te hebben. Zorg ervoor dat de mond redelijk schoon blijft, dat ze er niet te veel zuur kunnen vormen. Dan blijft het wel gezond. En wat de rest betreft, ja, als u overgaat, nou ja, wat er in uw schedel blijft klapperen, daar hebt u in de geest toch niks aan. En u kunt geestelijk heus wel van u afbijten zonder dat u een tand hebt, hoor.
Is de Bijbel vervalst?
Nee, de Bijbel is niet vervalst. Maar ze is voorzien van duidingen en betekenissen die ze in wezen niet heeft bezeten. Ze is verder vervreemd van de tijd waarin ze is ontstaan en gemaakt tot een letterlijk toepasselijk iets in de huidige tijd. En dit is natuurlijk onmogelijk. Ten laatste, het grootste gedeelte van de Bijbel, ook van het Nieuwe Testament, wordt zodanig uitgelegd dat in feite commentaargevers zoals Paulus belangrijker zijn dan Jezus wanneer het gaat om te komen tot een praktisch uitwerken van de leringen die dan toch aan Jezus worden toegeschreven. Voldoende?
Staan de entiteiten die thans op de drempel van het Aquariustijdperk reïncarneren op een hoger plan dan die welke in de afgelopen periode reïncarneerden?
Ze staan op uw wereld, dus gelijkvloers.
Bestaat er buiten de door ons negen bekende planeten nog een tiende en zo ja? Kunt u er dan iets over vertellen?
Ik kan u daarop geen commentaar geven. Er is wel een ijle massa. Maar of je die een planeet mocht noemen, weet ik niet. In ieder geval is er weinig over te zeggen. Er zijn een aantal van dergelijke dingen in de ruimte. Er bestaan er dus buiten degene die bekend zijn nog een stuk of twee, drie. Of ze enige betekenis hebben. Hun massa is betrekkelijk klein, hun omvang betrekkelijk groot. En dan kunt u zelf al nagaan dat ze hoofdzakelijk gasvormig zijn.
Bestaat de mogelijkheid om na een aards leven te incarneren op een andere planeet dan de aarde? En zo ja, wanneer?
Je kunt er natuurlijk wel, wanneer je het op aarde op welke manier dan ook niet ziet zitten. Maar het betekent wel dat je één leven op zijn minst nodig hebt om in te burgeren in de betekenissen van die andere planeet. Pas dan kun je tot een juiste interpretatie komen, omdat je geestelijk voor die tijd niet een voldoende inzicht hebt in datgene wat het leven, de samenleving, de verschillende methodieken van denken, et cetera, op die andere planeet eigenlijk inhouden.
De rol van de aartsengel Michael in deze tijd.
Ja. Ik zou zeggen, iemand die het zwaard in de hand heeft en hoopt daardoor te bereiken dat een ander het zijn in de schede houdt. Maar aangezien zijn zwaard niet wordt gezien, staan de meeste anderen ook met hun zwaarden te zwaaien. U moet dit begrijpen. Er is geen aartsengel Michaël als een directe kracht die in zal grijpen. Er is slechts een gedachtenbeeld van mensen, astraal inderdaad in een betrekkelijk vaste vorm en met een zekere mate van energie, dus geladen ontstaan. En dit beeld reageert volgens de betekenis die men aan deze aartsengel heeft toegekend. Het is echter geen reële persoonlijkheid en zover mij bekend wordt deze astrale schil ook niet vanuit hogere geestelijke werelden voortdurend gemanipuleerd. Dat is het enige wat ik u kan zeggen.
Hoe ontstaat tijdens het leven een zogenaamde tunnelervaring, een reis naar het licht toe, begeleid door een ervaring dat een en ander zich in een mateloze snelheid afspeelt en tegelijkertijd het besef dat die snelheid nauwelijks als zodanig beleefd wordt? Wat zegt een dergelijke beleving?
Wanneer u een dergelijke beleving doormaakt, hebt u een vervreemdingseffect ervaren. Het wil zeggen dat u het geheel van uw bekende bewustzijn achterlaat en werelden betreedt die misschien tot het onderbewustzijn, misschien tot de geest behoren. De wijze waarop die wereld die u uiteindelijk bereikt door u beleefd wordt, is bepalend voor de betekenis van de ervaring. De gezel die u bij u hebt, kan tweeledig zijn. Het kan een onbekende die achter u blijft schijnen te zijn. In dat geval wordt u gemeenlijk geleid door een deel van uw eigen persoonlijkheid. Het kan iemand zijn die een zekere gestalte of vage, zelfs vage vorm voor u heeft en die naast u gaat of u enigszins vooruit gaat. Is dit het geval, dan heeft u zeer waarschijnlijk te maken met een entiteit die u probeert los te maken van uw stoffelijk besef om deel te hebben aan een bepaald geestelijk besef of geestelijk beleven.
Welke betekenis heeft Sirius voor ons?
Och, betrekkelijk weinig. Je kunt het astrologie een betekenis geven, zoals vele andere sterren. En ja, dan kun je zeggen, ja, die hondster die heeft dus wel zekere invloed op onder meer massagevoelens en je eigen relatie met massaliteiten. Maar dat is geloof ik toch maar zeer beperkt.
Hoe beleven wij het afscheid?
Welk?
Dat staat er niet bij.
Ik vermoed dat u de dood noemt als afscheid. In dit geval zou ik willen zeggen, de dood wordt over het algemeen beleefd door iemand die in coma geraakt en daar enige tijd in verkeert, als een langzaam kouder en donkerder worden van zijn wereld, een gevoel van lichte vereenzaming, eventueel door stemmen of begrippen die je ontvangt, enigszins verhelderd. Voor degene die achterblijven is het een kwestie, ja, je ziet dat er iets overblijft en je weet niet wat er is weggegaan, maar er is iets weg. In beide gevallen zou ik zeggen, het afscheid is de erkenning van een nieuwe toestand, al dan niet gaarne tot stand gebracht.
Het proces tegen de staat over het verbieden van kernwapens in Nederland, gaat dat lukken?
Wanneer een staat wapens beschouwt als iets wat gevaarlijk is voor haar eigen macht, gelijktijdig die wapens beschouwt als een machtsmiddel dat voor haar eigen aanzien en eventuele onafhankelijkheid belangrijk is, zal een dergelijk proces niet kunnen gelukken, omdat rechtspleging nog altijd is het recht van de sterkste vertaald in algemene normen, waaraan een ieder ook de sterkste dan dient te beantwoorden.
Is het waar dat als je doodgaat het ook inderdaad je tijd was, en wie of wat bepaalt eigenlijk of het je tijd is?
Je verbruikt een bepaalde hoeveelheid energie. Het eenvoudigste vergelijkingsbeeld is, wanneer je tank leeggereden is, dan is het je tijd. Je kunt soms, als je geestelijk bewust bent of anderszins, zeggen ik heb er genoeg van het kraantje dichtdraaien. In dat geval dus ga je als het ware voor je tijd. En als je dit zelf bewust weet en doet om daarmee een hoger bewustzijn tot aanzien te brengen, maakt het geen verschil uit. Doe je het alleen om te ontvluchten aan iets, dan zul je door het beeld dat je probeert te ontvluchten zodanig beheerst worden dat je langer aan dit beeld gebonden bent dan normaal op aarde het geval zou zijn.
De vorige maand voorspelde een spreker hier dat Reagan een attack zou krijgen voor de presidentsverkiezingen en een blunder zou begaan. Mondale zou hiervan profiteren. Er is niets van die aard gebeurd. Hoe is dat nou mogelijk?
Omdat de beroerte dankzij zeer deskundige ingrijpen is uitgesteld tot 3 dagen na de verkiezing. Wanneer u zich goed op de hoogte houdt van hetgeen er gebeurt, weet u dat Reagan de laatste weken praktisch niet in het publiek is verschenen. En dat in tegenstelling met zijn gewoonte ook geen bijzondere opnamen en praatjes van en over zijn vakantiebesteding bekend zijn geworden. Dat zou een voldoende teken kunnen zijn. Dat daarbij de zaak te laat is gekomen, is iets wat we een betreurenswaardig feit achteren aan onze kant, maar wat voor hem zelf en met zijn ambities ongetwijfeld een geluk is.
Houdt de honger in dat 1/3 van de bevolking van de aarde zal sterven?
Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven, omdat dat afhankelijk is van degenen die niet doodhongeren. Wanneer alle mensen bereid zijn van het hunne te delen met degenen die niet hebben, behoeft niemand te sterven. En zou zelfs een verdubbeling van de wereldbevolking nog aanvaardbaar en draaglijk zijn, zo dit voor het eigen gevoel, u weet, iedereen heeft een kleine persoonlijke sfeer en binnentreden daarvan wekt agressiviteiten op, of gevoelens. Dat er buiten gelaten zou de aarde dus 2 keer zoveel mensen ook heel makkelijk te kost kunnen geven. Maar ja, zolang men nog uitgaat van een winstprincipe, daarbij bovendien heel vaak uitgaat van opslag, waardoor je goederen in feite in waarde, voedingswaarde en betekenis verminderen, ja, dan kun je niet verwachten dat die andere mensen gered worden. Voldoende?
Ja of nee?
Ik zeg u, ik kan u daar geen direct antwoord op geven, maar de mogelijkheid bestaat. Maar dat is afhankelijk van de reactie van de anderen.
Hoe weten wij wat werkelijk waar is?
Niemand zal weten wat waar is, omdat al datgene wat we waar achten berust op een erkenning, waarneming of innerlijke beleving, welke slechts een deel van de werkelijkheid omvat. Zolang we delen van de werkelijkheid als totale werkelijkheid behandelen, hebben we in feite te maken met onwaarheid en niet met waarheid.
De ouders laten je dopen en je hebt geen keus. Je wordt in een hokje gezet. Wat moet je daarmee?
Nou, heel eenvoudig. Zodra het open staat om smeren. Hè?
Wat zijn de belangrijkste tekenen van het Aquarius tijdperk?
De belangrijkste tekenen in het begin van het Aquarius tijdperk zijn een enorme strijd tussen oude machten en nieuwe machten. Dit betreft niet alleen staten, maar ook verdelingen binnen bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Het is als het ware of de oude structuren alles doen om terug te keren en gelijktijdig voortdurend toch gefrustreerd worden door vernieuwende krachten die op hun beurt echter ook nog niet in staat zijn tot een evenwichtige reactie. Dat is het eerste kenteken. Het tweede kenteken is een toenemend gevoel van aansprakelijkheid voor de medemens en daardoor een steeds toenemend ingrijpen ten behoeve van de medemens. Het derde teken is de erkenning dat persoonlijke vrijheid belangrijk is en daardoor een steeds meer streven die persoonlijke vrijheid te beleven, waarbij men op de duur uiterlijkheden en regels die algemeen heten te gelden onderling ongeveer net zo aan de laars lapt als de meeste automobilisten om een stille weg een rood licht. Huh? Juist.
God weet wat er gebeurt, maar heb je dan toch je eigen wil?
God weet wat er gebeurt, ja. Althans, er is een schema dat is bepaald door een eerste oorzaak en dit totale schema wordt inderdaad gerealiseerd. Dat is onvermijdelijk, oorzaak en gevolg. Gelijktijdig kunnen we daarbij echter zeggen, het gaat hier niet om het individu, het gaat om de totaliteit. Dan zijn de hoofdlijnen bepaald maar is de wijze waarop elke lijn op zich beleefd wordt. De wijze waarop men zelf reageert te midden van omstandigheden die onontkoombaar zijn, een kwestie van vrije keuze, zodat de eigen wil wel geldt voor de eigen gedragingen en het eigen eventueel beleven der dingen, maar niet zal gelden voor een absolute mogelijkheid tot zelfvervulling of wilsvervulling op elk niveau. Voldoende?
Zijn de stemmen via het Engelse medium Leslie Flint werkelijk van Gandhi, Tagore, Chopin en anderen zelf? En wat gebeurt hier en wat is het verschil in werkwijze met dit medium wat hier rustig zit?
What's a name? Een naam is alleen maar een titel die je vastkleeft aan iets waarvan je misschien de belangrijkheid wilt onderstrepen. Wat het verschil is in werkwijze, de personen verschillen, daardoor moet de benadering van de persoonlijkheid verschillen. Iemand die een enorme behoefte heeft aan bevestiging, zal beroemde namen zien als een bevestiging van zijn eigen kwaliteit en belangrijkheid. Het resultaat zal zijn dat ze door een dergelijk medium meer worden gebruikt. Dit ongeacht de vraag of de persoon die zich zo noemt ook werkelijk identiek is met de persoon die onder die naam eens op aarde geleefd heeft. Voldoende?
Zou er bezwaar tegen bestaan indien een eventueel bestaande band van een sterravond in 1981 gekopieerd of overgespoeld zou worden en aan anderen ten gehore gebracht en uitgereikt?
Dit is een zaak die u moet bespreken met het bestuur van de orde. Het is een stoffelijke zaak en valt als zodanig onder de voorschriften, de reglementen, onder meer aan statuten, zoals de orde die hanteert. Wat ons betreft neem ik niet aan dat er tegen enig bezwaar kan worden gegeven. Wel moet u zich realiseren dat bepaalde werkingen en uitstralingen niet door de bandopname mede kunnen worden overgedragen, zodat een deel van de suggestieve werking overblijft, een deel van de directe geestelijke inwerking zal ontbreken.
Zullen ontwikkelingslanden in de winning van de nieuwe energievorm zoals zonne-energie delen?
Ze zullen waarschijnlijk voorop lopen daarbij, al is het doodeenvoudig om de reden dat zij nog niet voldoende energiebronnen hebben en bij het gebruiken van en opzetten van nieuwe energiebronnen daardoor steeds zullen grijpen naar de nieuwste mogelijkheden en daarbij vooral die mogelijkheden die in exploitatie voor hen het meest goedkoop zijn en hen gelijktijdig het meest onafhankelijk maken van krachten van buiten.
Is Steiner's visie juist welke Jezus kruisiging als de meest centrale gebeurtenis in de historie beschouwt en dat deze kruisiging plus minus 1930 in de etherische wereld heeft plaatsgevonden?
Dat is een vraag waarop je geen antwoord kunt geven omdat het een oordeel inhoudt over iemand die zoveel bereikt heeft dat elk oordeel mijnerzijds erover ten onrechte zou zijn. Ik meen echter dat het hier gaat om een soort charade en niet om een feitelijk gebeuren. Het is dus een astrale gebeurtenis geweest. En ik wil daarbij verder opmerken dat de kruisiging van Jezus voor een ieder met een christelijke achtergrond de centrale gebeurtenis is geweest in de hele historie en dat als zodanig elk replica daarvan een bijzondere betekenis voor hen zal hebben. Dit betekent echter niet dat het de enige weg is, dat het de enige belangrijke invloed is, of zelfs maar dat kruis en christendom al beslissend zijn ten aanzien van de mogelijkheid tot geestelijke verlichting en bereiking.
Waren Melchizedek en Zoroaster voorgaande incarnaties van Jezus, volgens Casey?
Ik zou hem in deze niet willen volgen en meen dat Melchizedek een figuur is waarvan de naam ontleend is aan een priester waarmee de Joden in dit verband nooit te maken hebben gehad. Een priester overigens die wel in Baalbek een tijd praktijk heeft uitgeoefend. En dan wil ik verder opmerken dat alle namen in de Bijbel symboolnamen zijn en zeer velen, vooral in de eerste boeken, meer dan in de profeten dus, mede een versluierde betekenis hebben op grond van een zeer oude kennis die later een beetje gesystematiseerd de Kabbala is geworden en daarmee ook ontdaan werd van bepaalde magische nevenbedoelingen en betekenissen.
Acht u de boeken van het Aquarius Evangelie van Jezus Christus en Jezus Jeugd redelijk betrouwbaar? Het eerste is van Levi, geloof ik, en het tweede is van Jacob Lorber.
Ja, wat moet ik daar nou aan zeggen? Lees ze, behoud het goede en denk niet dat het de volledige waarheid is. Dat lijkt me de verstandigste benadering.
Is Gaddafi met al zijn goed bedoelde boosaardige intenties geen incarnatie van het boze?
Ongetwijfeld voor zijn tegenstanders. Gelijktijdig is hij de engel des rechts en de engel des doods in de ogen van zijn aanbidders.
Bestaat die zuivere energie die volgens Tesla en Wilhelm Reich en Moray overal aanwezig zou zijn en overal toepasbaar zou zijn? En wat is het? En hoe is deze energie praktisch bruikbaar te maken?
Er zijn enkele pogingen gedaan, maar het moeilijke is dat hierbij de menselijke instelling en concentratie een grote rol spelen. Er zijn een aantal apparaatjes geweest die op deze energie werkten en dus inderdaad een soort perpetuum mobile waren, zelfs enig arbeidsvermogen konden afgeven. De kracht bestaat dus. Wanneer u haar wilt beschrijven, dan zou je het kunnen zeggen, het is een ether die verstoringen in een subether veroorzaakt. Dat is eigenlijk de beste omschrijving van deze kracht. Alles tezamen zou je moeten zeggen, de kracht is een energiebron waarmee wij door ons wezen in een bepaald geestelijk deel verwant zijn en waardoor wij soms in staat zijn deze energie om te zetten in vormen die stoffelijk bruikbaar zijn. Maar daar we zelf mede bepalend zijn voor deze omzetting en de hoeveelheid en wijze waarop deze flux plaatsvindt, zullen we dus niet kunnen zeggen dat het mogelijk is deze kracht technisch en zonder meer te gaan gebruiken. Misschien in een zeer verre toekomst, wanneer de mens robots heeft gecreëerd die meer creatief zijn dan de mens. Dit laatste lijkt me echter voor de eerste 10.000 jaar nog niet mogelijk.
Kunnen klanken dienen om een der bladeren van een chakram te activeren of te openen? En zo ja, welke klanken zouden dan de empathische sensitiviteit van het keelkokchakram activeren?
Dat zijn hoofdzakelijk de A- en O-klanken. De E-klanken blijven dus meestal in de lagere chakrams voornamelijk aanwezig. En zijn die bladeren daar ontplooit, dan zullen ze ook in het keelkokchakram reeds aanwezig zijn. Wanneer u dus krachten wilt hebben die daarop in kunnen werken, dan zou u onder meer de volgende kunnen gebruiken. Ha. 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 Hoi. En her. De laatste ligt dicht bij de E-klank, maar is een combinatie die dus in het keelkopchakram erg belangrijk is. Ik heb u niet de klanken gegeven voor alle bladeren. Ik heb u maar een paar gegeven. Maar u moet onthouden dat een kunstmatig versneld ontplooien van een chakram eerder nadelige dan gunstige werkingen heeft voor de mens. Omdat hij dan meestal niet in staat is datgene wat hij daardoor ontvangt aan signalen van buitenaf voldoende te begrijpen. En de energieën die hij zelf daardoor pleegt af te geven voldoende te beheersen.
1 uur sprekers raden aan om voor het vinden van harmonieën met de vormloze sferen te zoeken naar bepaalde, niet verder omschreven rituelen. Een andere spreker gaf het advies het contempleren van de zespuntige ster op een wit vlak. Welke ritueel zou er bedoeld zijn? En kun je die rituelen dan tot een zinvolle, werkzame essentie terugbrengen? En wat is uw advies om een harmonie met een eenkleurig licht te zoeken?
Beide adviezen komen eigenlijk op hetzelfde neer. Alleen gaat de een uit van het ritueel waardoor de toestand wordt bereikt. De ander gaat uit van de contemplatie waardoor de toestand wordt bereikt. In beide gevallen echter is de actie een noodzakelijk deel van de bereikte toestand. En wordt de overdracht van waarden eerst door de actie bepaald en niet slechts door de beschouwing. Voldoende?
Wanneer kinderen van Europeanen een hoger IQ hebben dan bijvoorbeeld in Afrika, bewijst dit dan dat deze personen later bij reïncarnatie nooit in bijvoorbeeld Afrika zullen reïncarneren?
IQ is een maatstaf die bepaald is door degene die menen zelf een hoog IQ te hebben. Als zodanig is het een bevestiging van degene die de norm hebben gesteld en is het gebaseerd op kenniswaarden en reactiewaarden die behoren tot de norm van de gemeenschap. Daar echter de norm van de gemeenschap minder dan een zevende deel omvat van het geheel van de menselijke mogelijkheden, zou moeten worden aangenomen dat mensen met een laag IQ vaak een hogere menselijkheidswaarde in zich bezitten en van zich kunnen uitdragen dan mensen met het zogenaamde hoge IQ. IQ is dus een maatstaf ten aanzien van menselijk weten en reactievermogen en herkenningsvermogen binnen bestaande normen. En het is ook duidelijk dat wanneer blanken deze norm uiteindelijk ontwerpen, althans noordelijke rassen, dat de zuidelijke rassen daar nooit zo volledig aan kunnen beantwoorden, omdat in hun eigen ontwikkeling andere kwaliteiten en waarden, onder meer zogenaamd instinctieve en cognitieve reacties, een grote rol spelen, die in die IQ-test absoluut niet aan de orde komen. Voldoende?
Moet je meerdere incarnaties ondergaan en krijg je dan toch weer in dat nieuwe aardse leven met jezelf de familie te maken?
Voor sommige mensen hoop ik van niet. Maar bij een reïncarnatie kom je altijd in verbinding met degene met wie een sterke emotionele band heeft bestaan. Dat kan liefde zijn geweest, haat, schuldgevoel. Deze worden over het algemeen op een of andere wijze verwerkt in een nieuw leven en daardoor krijg je dan vaak contacten met personen waarmee je vroeger in contact bent geweest. Wanneer algemene normen een grote rol hebben gespeeld in je leven, is het heel waarschijnlijk dat je overgaat tot een groepsincarnatie waarbij je tezamen met mensen uit eenzelfde periode, maar niet noodzakelijk personen die je kent, laat staan familieleden, samen bent, meestal in een één en dezelfde streek op aarde. Voldoende?
Ik heb nog wel vragen, maar we moeten ook aan de tijd denken.
Goed, nog twee vragen en dan sluiten we.
Heeft gefrustreerd zijn te maken met de strijd om het bestaan en heeft de ergernis die dat bij anderen weer veroorzaakt ook weer met overleven te maken?
Frustratie gaat uit van een ik-beeld dat niet juist is ten aanzien van het werkelijke wereldbeeld en een wereldbeeld dat niet kan beantwoorden aan de eisen die men eraan stelt, omdat het niet reëel bestaat. Frustratie is dus doodgewoon een toestand waarbij men een onwerkelijkheid beschouwt als basis voor emoties en op grond van deze emoties de bestaande werkelijkheid met haar mogelijkheden verwerpt. Is het voldoende?
Kunnen wij uw voetstoots geloven?
U kunt het doen, maar ik zou het u niet raden. Zoals we in elke lezing aan het begin zeggen, denk zelf na. Niet omdat datgene wat wij zeggen vanuit ons begrip onjuist zou zijn, maar omdat u zelf moet leven met hetgeen u bent, met de begrippen die in u bestaan, en vanuit uzelf, met al uw kwaliteiten en gaven, moet zoeken naar het bereiken van een zodanige harmonie dat de zelfaanvaarding ook later in andere werelden kan blijven voortbestaan. Ik hoop dat dit voldoende is en dat ik hiermee dan mag eindigen. Het spijt me wanneer vragen onbeantwoord zijn gebleven. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben zo bondig mogelijk geweest. En om te besluiten, zullen we dan weer de bekende improvisatie plegen. U geeft een drietal woorden. Ik zal proberen erop te improviseren.
Chaos.
Verdieping, vrijheid.
Ik heb hier chaos, vernietiging en vrijheid. En dat is heel begrijpelijk. Vrijheid wordt geen chaos, omdat ze de drang tot vernietiging teniet doet. Chaos. Woeling, tegenstrijdigheid, verandering, veelvormigheid die steeds zichzelf verliest. Een werkelijkheid die in de mens vaak leeft en buiten hem gestalte krijgt omdat hij niet zichzelf geeft betekenis, maar slechts zich zoekt terug in al wat rond hem is, zonder te beseffen wie hij is. Gebonden aan de regels die niet werkelijk bestaan. Gebonden aan de voorschriften, aan alle waan die wordt verkondigd, is de mens gevangene. De vrijheid echter maakt hem vrij ook van de chaos. Want wie zichzelf is, ziet in de chaos hoe hij zelf weergegeven wordt door al wat leeft. En daaruit streeft hij dan naar de bereiking, naar de bevrijding, naar de werkelijkheid. De strijd misschien om zelf meer jezelf te zijn. En heel je wereld slechts achten als dat wat bij jezelf behoort. Zo vind je dan het akkoord met kosmisch zijn, met kosmisch leven. En voortgedreven door werkelijkheden durf je eindelijk betreden de wereld die je erfdeel is, daar waar je werkelijk behoort, waarin je vrij bent om te zijn en vrij jezelf bent en toch de binding van jezelf met al het zijn erkent en zo het al te samen beleeft als iets wat jou gegeven, zodat je niet meer chaos kent, maar alles van een leven, alles van bestaan en zijn tezamen ziet als waarde die één wereld is, één naam, één hartenklop van onbekend bestaan. En daarin spreekt voor het ik voor het eerst de zin van vrijheid waar. Ik ben mijzelf, ik blijf mijzelf. En als mijzelf voorwaar, zoek ik te zijn een deel van al, een deel van de totaliteit. Ik verwerp de chaos niet en niet de absolute vorm, want al wat mij geleidt is overal bestaande kracht, niet onderworpen meer aan norm. En dat in mij erkend en uit mijzelf voortgebracht, dat is mijn werkelijkheid, waarin ik eindelijk leven kan. Bevrijd en zonder strijd. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Dat was hem dan.
De volgende bijeenkomst is op 30 januari. Denkt u er goed om dat in dit geval de regel niet klopt dat het de woensdag na de vierde dinsdag is. Want die eerste dinsdag in januari, die valt op 1 januari en dan is er geen bijeenkomst. Dus u moet erop letten dat het dus 30 januari is en deze keer de laatste woensdag. Ik wens u alvast prettige feestdagen en tot het nieuwe jaar. Wel thuis. Ja.